Ik wil het gewoon even heel kort opnieuw zeggen. Ik geloof echt dat Gods geest ons als gemeente en jou als individu aan het uitdagen is, aan het uitnodigen is om jouw relatie met hem te vernieuwen en te intensificeren. Mooi woord. Heel veel mensen zijn op zoek naar de wil van God. Met heel veel christenen waar ik mee praat, die vragen voortdurend, wat is Gods wil voor mijn leven? En de neiging en soms de valkuil is ook om dat dan heel veel te koppelen aan een taak of iets te doen. Moet ik naar Afrika, moet ik naar China, moet ik naar Groningen, moet ik naar Bedum? Een taak. En dan hebben we het over iets wat wij praktisch kunnen maken in ons leven. En dat is allemaal heel goed. Maar ik geloof, en ik kom er voor mezelf ook steeds meer achter, dat Gods geest ons gegeven is om ervoor te zorgen dat zijn wil voor ons, Gods wil hè, zijn wil in ons en zijn wil door ons volbracht wordt. Als ik heb voor mezelf een keer Romeinen 8, en daar heb ik hier wel eens over gepreekt, heel diep bestudeerd. En in Romeinen 8 lees je over het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. En je leest daardoorheen, bijna verweven, over het werk van de Heilige Geest. En wat ik zelf heel interessant vond toen ik dat bestudeerde, is de verschillende tijdsbepalingen in dat Bijbelgedeelte. En als er dan gepraat werd over het werk van Jezus Christus, werd er continu gepraat in verleden tijd en voltooid verleden tijd. Dit is wat Jezus heeft gedaan. Jezus zegt ook, het is volbracht. Als er dan gesproken wordt over het werk van de Heilige Geest, wordt continu gesproken in de tijdstippen van nu en toekomst, doorgaande tijd, wat hij nu aan het doen is. En toen ik daarna aan het kijken was, kwam ik daarachter dat de Heilige Geest ons gegeven is om in ons te volbrengen wat Jezus volbracht heeft aan het kruis. In Christus zijn we gerechtvaardigd, in Christus zijn we heilig en de Heilige Geest is gegeven om die rechtvaardiging en die heiliging en die voltooiing van dat alles door jou heen te bewerken. Maar dat niet alleen, eigenlijk alles van wat God wil, dat wordt door de Heilige Geest in ons bewerkt. En ik geloof ook dat juist rondom het wandelen met de Heilige Geest er de meeste narigheid is geweest. En de vijand die probeert continu iets te vertroebelen. Waarom? Omdat dat een van de grootste doelen was en is waarom Jezus hier naar de aarde kwam, om iets te bewerkstelligen in ons. En wat ik daardoor zie is verschillende extremen. Het ene extreem is dat je in een kerk zou kunnen zitten waar elk Bijbeltekst over de Heilige Geest wordt overgeslagen. Die lezen we gewoon niet, want dat snappen we niet. Want dat is vaag en dat is gevoel, dat is niet concreet. Kunnen we niet iets mee, dat is iets subjectiefs. Dus daar doen we maar niks mee. En het andere extreem is dat alles dat van de Heilige Geest als het ware een soort excuus maken om alles maar te doen en laten wat wij denken dat ons goed dunkt. En dan gebruiken we de Heilige Geest als excuus. En daardoorheen is er soms heel veel verwarring gekomen. Is er soms ook heel veel angst. En hebben wij soms het beeld dat de Heilige Geest weird is. Dat de Heilige Geest vreemd is. Dat de Heilige Geest iets is van, dan neemt hij je over. Of dan gaan er dingen gebeuren. Of dan ga je dingen doen die niet meer bij je passen. Of dan ga je een taal spreken waar je de controle niet meer over hebt. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Heel veel angst is daarover gezaaid. En ik geloof dat God zegt, ik wil dat in balans brengen, maar ik wil je wel uitdagen om deze relatie met mij te vernieuwen. Nou loop ik al jaren mee. Ik ben opgegroeid in een Pinkstergemeente, dus dat is het grappige, ook rondom de Heilige Geest. Dan koppelen we het aan Pinksteren. Is de Heilige Geest een Pinkster-Christen, zou je een beetje gechasseerd kunnen zeggen. Of is de Heilige Geest charismatisch, of is de Heilige Geest evangelisch. En die manieren van denken, die koppelen we dan gelijk aan God. En ik heb mezelf ook wel evangelisch, als ik aan het woord evangelisch denk, dan denk ik aan, waar denk ik dan aan? Ik zal er niet te veel over vertellen waar ik daar allemaal aan denk. Maar je hebt er allerlei beelden bij. En bij Pinkster heb je ook allerlei beelden. Bij charismatisch heb je ook allerlei beelden. En soms helaas kunnen al die beelden een vertroebeling geven van wat God werkelijk wil. En wat ik merk, dat als God deze uitdaging geeft, want dat is waarom ik nu even dieper op inga, dan is het niet alleen voor jou, maar ook voor mij en ook voor ons als gemeente. Dus toen ik een paar maanden geleden ervoer dat Gods geest hierover begon te spreken, heb ik ook dat zelf opgepakt. Heilige Geest spreekt opnieuw tot mij. En de Heilige Geest spreekt al jaren tot mij. Ik heb al vanaf mijn jongste jaren heb ik me juist uitgestrekt naar het verstaan van de stem van Gods Geest. En tegelijkertijd merk ik dat Gods Geest ook tegen mij zegt, maar ik wil het vernieuwen. Ik wil er nog meer inzicht over geven. Ik wil het versterken. Ik wil dat je nog meer gaat herkennen. En ik geloof dat God ons als gemeente die uitdaging geeft. En ik begin nu te merken, nu ik dat al een paar weken, een paar maanden doe, de Heilige Geest begint dingen ook tot mij te spreken. Nou snap ik, oh, nu begrijp ik. Oh, dit is waarom u het doet. En ik zou hier zo een heel jaar over kunnen gaan preken, ga ik nu vanmorgen allemaal niet in één preken drukken. Maar ik begin langzamerhand te zien waarom de Heilige Geest het zo belangrijk vindt om deze uitdaging bij jou neer te leggen. En het is voor jouw bestwil. Het is voor het bestwil van deze gemeente. Het is voor het bestwil van deze streek. Ik vond het heel erg leuk dat zelfs deze drie spontane getuigenissen lieten gelijk een paar hele verschillende categorieën zien. Van gewoon direct in je eigen gezin, je man, vrouw zijn, je relatie met God enzovoort, tot je pijn uit het verleden en de dingen die waar je soms mee rondloopt, tot passie voor je stad en streek en omgeving en uitreiken. Al die dingen, dat is ook wat de Heilige Geest in jou wil bewerken. Ik heb in de afgelopen weken hier al een paar keer van alles over gezegd. En zo net legde ik het al opnieuw uit. De Heilige Geest is gegeven om Gods wil in jou te volbrengen. Als jij graag wil dat de wil van God in jou wordt volbracht, strek je dan uit naar de Heilige Geest. Een paar dingen die ik even kort wil herhalen. Wat is Gods wil? Gods wil is dat jij vol bent van zijn liefde. Ik wil de tekst even laten zien, die hebben we hier al een paar keer besproken. Romeinen hoofdstuk 5, vers 5, daar staat dit. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Wat mij opvalt, en heel vaak lees je eroverheen, bij heel veel teksten in Gods woord, waarin bepaalde zaken uitgelegd worden over wat God wil, dan vind je in een soort bijzinnetje vind je de Heilige Geest. Dat die je daarbij helpt om je geliefd te weten, om anderen lief te hebben, zelfs om God lief te hebben, heb je de Heilige Geest nodig. En die Heilige Geest, het staat er heel mooi, is ons gegeven. En Gods liefde, dat woord liefde, daar is die agape-liefde. En daar heb ik een maand of twee geleden een hele serie over gehouden, om uit te leggen wat die agape-liefde nou inhoudt. En dat is een gevende, uitdelende, dienende liefde, die los staat van of je er iets voor terugkrijgt. Dat is een liefde die wij van nature bijna niet kunnen geven, want de liefde hier op aarde, die is heel relatief. Louis van Gaal, laten we het daar maar even weer over hebben. Die had vanmorgen al een quote in de krant. Oh ja, nu is iedereen heel blij met mij dat ik deze wissel heb gedaan. Maar als ik gisteren die ballen niet had tegengehouden, dan had ik het weer helemaal fout gedaan. Dus ik weet precies hoe het zit. Gelukkig kan die man dat relativeren. We zijn helemaal blij met Louis van Gaal. Hij heeft een gouden wissel enzovoort enzovoort enzovoort. Maar goed, als gisteren toch. Ik vergeet zijn naam, die keeper even. Help me even. Ja, precies. Jullie praten zo door elkaar dat ik er niks van versta. Die dus. En dat die twee tegenhield. Oh, gouden wissel van Gaal. Maar misschien doet hij het aanstaande woensdag wel. Natuurlijk niet, maar heel misschien. Doet hij aanstaande woensdag weer net een wissel die niet klopt. En dan is onze liefde voor iets die is dan heel relatief. De liefde van God is niet relatief. De liefde van God die stroomt voortdurend door ons heen. Naar ons toe en is altijd dienend, altijd geven. Daarom kon God ook zeggen, al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij heeft iedereen lief. Opdat een ieder die in hem gelooft behouden zou worden. Dat komt omdat alleen die liefde geproefd wordt als die beantwoord wordt. Maar de liefde wordt wel voortdurend gegeven. En de liefde van God naar jou toe en door jou heen naar anderen toe is continu gevend. Kunnen we zelf niet maken. Lukt ons niet. Maar de Heilige Geest is ons gegeven om dat te volbrengen. Een tweede iets waarom de Heilige Geest aan ons gegeven is om die wil van God in ons te verbrengen, is dat Hij wil dat wij vol zijn van zijn Zoon. Dus eerst vol van zijn liefde en het tweede is vol van zijn Zoon. Johannes 15 vers 26 en ik zou er veel meer teksten van kunnen zeggen, maar daar zegt Jezus zelf, wanneer de pleitbezorger komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. En in Johannes hoofdstuk 15 en 14 en 16, daar worden dit soort zinnetjes een paar keer benoemd, waarin continu we ontdekken dat de Heilige Geest erop gericht is om Jezus in jou te doen opstaan. Nou, daar heb ik een paar weken geleden ook al een preek over gehouden. Maar nou wil ik een derde aspect vanmorgen nog met jullie bespreken. Is het Heilige Geest gegeven is om ervoor te zorgen dat wij samen, ook als kerk, een eenheid vormen. En om dat te begrijpen wil ik even twee Bijbelgedeelten met u lezen. We gaan eerst naar Genesis hoofdstuk 11. En dan beginnen we met vers 1. Ooit werd er op de aarde één enkele taal gesproken. En toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze bij Sinear, kwamen ze in Sinear bij een vlakte en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar, laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur. En die kleiblokken gebruikten ze als stenen en aardpek als specie. De Bijbel is heel specifiek, grappig. Ze zeiden, laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken. En dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk. En ze spreken allemaal één en dezelfde taal, dacht de Heer. En wat ze nu doen, is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De Heer verspreidde hen vandaar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de Heer verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd. En vandaar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. Waarom zou God dit willen doen? Onthoud, ik heb net iets uitgelegd over dat het plan van God is, dat Gods geest in jou komt, zodat daarvanuit zijn wil in jou volbracht was. Dat God dit deed, is omdat het niet Gods wil is, dat zijn wil, of dat jouw succes zonder hem volbracht wordt. Het is zijn wil, dat alles wat jij doet in je leven, door de vervulling met hem volbracht wordt. En niet uit eigen kracht. God is er niet op uit, dat wij uit eigen kracht dingen doen, of zelfs succes hebben, of misschien geen succes hebben. Dat is niet de wil van God. Als je wil weten wat de wil van God voor je leven is, dan is het dat het de wil van God is dat je alles met hem en door hem en vanuit hem doet. Dat is de wil van God voor je leven. En vanaf de zondeval is het continu een probleem geworden, omdat de mensen voortdurend vanuit eigen kracht het probeerden zonder God te doen. Dat gebeurde hier ook met de toren van Babel. En nou let goed op, dan gaan we een tweede Bijbelgedeelte lezen die hier best wel een beetje op lijkt. En dat is Handelingen hoofdstuk 2 vanaf vers 1. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag. Dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen zoals hun door de Geest werd ingegeven. Hier gebeurt iets en ik zie een koppeling met Genesis hoofdstuk 11, want in Genesis hoofdstuk 11 spraken ze allemaal dezelfde taal en vanuit diezelfde taal deden ze van alles. Hier spreken ze in één keer allemaal verschillende talen. Maar toch verstaan ze allemaal hetzelfde. Daar wordt wonderbaarlijk iets omgedraaid en boven natuurlijk iets gerealiseerd wat vanaf de toren van Babel niet meer zo was. Vanaf de toren van Babel was het zo dat de mensheid, en dat geldt nog steeds voor iedereen die zonder de geest wandelt, elkaar uiteindelijk niet verstaat. Zelfs al spreek je dezelfde taal, dan nog, en hebben we allemaal Google Translate, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het is gewoon zo, een feit, omdat God dat in actie heeft gezet in Genesis hoofdstuk 11, dat de mensen elkaar nooit volledig verstaan. Dat ze langs elkaar heen kunnen communiceren. Voorbeeldje auto, Trabant, Mercedes. Je zegt hetzelfde woord, maar je denkt het anders. We hebben allemaal andere gevoelens, allemaal belevingen. En elk mens heeft zijn eigen omstandigheden, waardoor we heel vaak elkaar niet verstaan. Dat is de staat van deze wereld zonder de Heilige Geest. En hier komt de Heilige Geest weer over deze groep van 120 mensen. En er gebeurt er iets bovennatuurlijks. Ik vind dit echt een bovennatuurlijk wonder. En waarom? Ze hadden geen microfoon zoals ik nu heb. Er waren 120 man, ik weet niet hoeveel mensen hier zijn, maar dat is ongeveer de groep wat hier nu zit. En misschien zitten we ietsje meer, maar misschien zitten we zelfs wel op dat getal ongeveer. In één zo'n blok zitten ongeveer 100 man, dus dan zouden wij nu tegen de 200 aan zitten. En die gaan allemaal tegelijkertijd praten, zonder versterking. Daaromheen zijn 2, 3, 4, 5.000 mensen aanwezig. Zelfs al praten jullie allemaal Nederlands. Zelfs al praten jullie allemaal Gronings. En we doen het allemaal tegelijkertijd, dan is het onmogelijk, zelfs al staan er hier 3 mensen, dat ze het verstaan. Even praktisch gesproken, toch? Want ze praten allemaal door elkaar heen. En iedereen hoorde in zijn eigen taal. En het had zo'n impact dat uiteindelijk 1000 mensen dit hoorden. Ik geloof dat hier boven natuurlijk iets gebeurde. Waardoor het ook zo was dat sommigen naar hen keken en zeiden ze zijn dronken. En het kan maar zo zijn dat ze in de Kalalabarashandara, weet ik veel taal, tongentaal spraken. En dat de mensen die daarvoor open stonden, het verstonden in hun eigen taal. En de anderen die daar niet voor open stonden, dachten van ze zijn dronken, ze zijn gek. Ze keken allemaal naar hetzelfde wonder, maar bij de een landde het en bij de andere landde het niet. Dat vind ik iets bovennatuurlijks. Ga ik nu niet te diep op in, maar daar gebeurt iets heel bijzonders. In elk geval. En God die draait daar iets terug. En als we het dan hebben ook zelfs over Jezus gebed. Hè, we kennen het allemaal, Johannes hoofdstuk 17, vers 21. Dan zegt Jezus, laat hen één zijn zoals wij één zijn. Dat is precies wat Gods wil is. Als we het hebben over Gods wil, is dat we elkaar lief hebben. Dat zijn liefde in ons hart is uitgestort. Dan is het dat Jezus in ons groot gemaakt wordt. En dat is dat we samen één zijn. Heeft Jezus ook zelf voor gebeden. Maar die spraakverwarring van de toren van Babel is in zekere zin nog steeds in ons actief. Er is maar één manier om die spraakverwarring weer goed te krijgen. Dat lukt je niet door structuren. Echt niet. Of je nou een kerk opbouwt op een hele democratische structuur, of een hele dictatoriale structuur, of op welke manier dan ook. Het gaat geen zegen geven. Want de enige manier om zegen te hebben in een gemeente is dat we allemaal, daarom vind ik het ook zo belangrijk, wandelen met de geest van God. En dat de geest van God zijn ruimte krijgt. Ik begin te ontdekken, nu ik hier voor mezelf opnieuw dingen over aan het bestuderen ben, van God, de Heilige Geest, die heeft heel goed ideeën over hoe die zijn kerk wil opbouwen. Hoe die door de structuren heen wil functioneren. En de Heilige Geest is ook echt heel gestructureerd. Echt wel. Die is niet een of andere chaot. Die dan maar daarheen gaat en dan maar daarheen gaat. Het is wel als een wind die waait waarheen hij wil. Dat betekent dat hij een hele eigenzinnige richting heeft. Maar hij is duidelijk, hij is gestructureerd. Hij weet wat hij wil, hij weet wat hij doet. Hij is absoluut niet dom, hij is absoluut niet vaag. En hij is ook absoluut niet chaotisch. En de Heilige Geest, die wil een gemeente bouwen. En ik geloof in deze gemeente. Ik geloof dat God die nog een fantastisch plan mee heeft en ook nu mee heeft. En ik geloof dat als wij dit met elkaar beginnen te pakken, dat is de enige manier. Op dat fundament van genade, gedreven door liefde, geleid door de Geest. En de Heilige Geest is dus gekomen om die spraakverwarring te herstellen. En dan heb ik het niet alleen op gemeenteniveau, maar zelfs zoals de getuigenissen dat net ook al zeiden, op huwelijksniveau, op relatieniveau, op vriendschapsniveau, op werkniveau. Op me, myself en I niveau, dus hoe je met jezelf omgaat. De Heilige Geest helpt je daarbij. Dus die is zo belangrijk en zo aanwezig en zo beschikbaar voor jou. Hij helpt je. Hij is de beste psycholoog die er is. Want hij is degene die jouw psyche heeft bedacht en heeft uitgevonden. Dus hij weet precies hoe jij in elkaar zit. En God zelf, over de Heilige Geest wordt gezegd, hij doorgrondt de diepten van God. En God zelf doorgrondt diepten van jou die jij niet eens zelf doorgrondt. David bidt ook een keer zoiets. Spreek mij van mijn verborgen dingen vrij, waarvan David zelf niet eens wist. Hij weet issues in jouw leven die je zelf niet weet. Maar daar wilde hij ook bij helpen. De Heilige Geest herstelt die communicatie. Laten we het stukje eens aflezen. We zijn dan nu in vers 5 van Handeling hoofdstuk 2. In Jeruzalem wonen destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en raakten ze geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die dit spreken? Hoe kan het dan? Dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen. Parten, Mede, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Hier wordt weer omgedraaid wat daar met die toren van Babel fout is gegaan. Daar verstonden ze elkaar niet meer. En hier zegt God, door mijn geest zullen jullie weer in staat zijn om elkaar te verstaan. En bij dit gebeuren wordt er iets omgedraaid. Daar waar in Genesis hoofdstuk 11 de Heer spraakverwarring gaf en ze verspreidde over de hele wereld, zie je hier in Handelingen hoofdstuk 2 dat God spraak eenheid geeft en ze ook opnieuw verspreidt over de hele wereld. Maar eigenlijk om terug te draaien wat daar gebeurd is. Om weer in eenheid met God verbonden te zijn. Dat is wat de Geest van God wil. En daarom is het zo belangrijk. Dat je vol bent van de Geest van God. Dat jij je uitstrekt naar Hem. Echt waar. Niet alleen ter ere. Ik kan hier een leuke prekenstudie over houden. Ook voor de kerk en hoe we daar als leiders en blablabla mee om mogen gaan. Het is allemaal beer interessant. Maar het is veel interessanter dat het ook echt voor jou geldt. Voor jouw huwelijk. Voor jouw relatie met je ouders. Voor je relatie met je kinderen. Voor je relatie met je vrienden. Voor je relatie met je leraren. Voor je relatie met je werk. Voor je relatie met je collega. Daar waar je denkt elkaar niet meer te verstaan. De Heilige Geest die is beschikbaar om jou te helpen in je communicatie. Daarom nogmaals, ik geloof dat Gods Geest jou en mij uitdaagt om jouw relatie met Hem te intensificeren, te vernieuwen, te vergroten. Wat ik een paar keer gezegd heb, ik zeg het nog één keer weer en misschien nog een keer, is dat ik geloof dat, God, dat je de vraag mag veranderen van hoe spreekt God tot me, naar van hoe herken ik dat God tot me spreekt, want God spreekt voortdurend. Ik geloof dat God jou en mij wakker wil maken, juist ook in deze zomermaanden, om opnieuw de stem van de Geest van God te verstaan. Ik geloof dat in die uitdaging zit dat je oude patronen, zelfs met betrekking tot de Heilige Geest, durft los te laten. Oude manieren, oude vormen, hoe goed ze misschien voor toen waren. Ik geloof dat Gods Geest nu tot je zegt, ik wil jou verdieping geven, vermeerdering geven, verbreding geven. Ik kan zeggen, ik had dit beeld van de Heilige Geest, over hoe die sprak en hoe die bewoog. En dat was goed, daar is niks mis mee. Maar ik merk dat God zegt, dit beeld is wat je nu hebt, maar ik ga je dit beeld geven. En misschien dan dit beeld, en dan dit beeld, en dan dit beeld. Maar één ding is zeker, of je nou een tiener bent, of dat je nou een jonge grijzaard het over hebben, maar van jong tot oud, de Heilige Geest is beschikbaar voor jou. Eigenlijk is het een beetje onbijbels, en geeft niks hoor, zoals we dit zeggen, dat we het altijd hebben over dat Jezus woont in ons hartje. Of dat Jezus woont in ons hart. In ons hart. Als je de Bijbel er goed op bestudeert, dan zie je dat de Vader in de hemel is. Dat Jezus nu aan zijn rechterhand gezeten is. En dat Gods Geest in ons hart is uitgestort. En dat wij nu een tempel zijn van de Heilige Geest. En dat Hij in ons woont. En dat daarvanuit Hij inderdaad Jezus verhoogt. En Jezus naar voren brengt. En vertelt over wie die is. Het is inderdaad allemaal gericht op Jesus. It's all about Him. De Heilige Geest doet dat ook. Maar Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. En die is voortdurend in verbintenis met de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest, die woont in jou. Die is beschikbaar voor jou. Volgende week ga ik het hebben over het vierde aspect van wat Gods Geest doet. Dus de Heilige Geest die maakt je vol van zijn liefde. De Heilige Geest die maakt je vol van zijn Zoon. De Heilige Geest helpt je om samen een eenheid te vormen. Om te communiceren met alle gebieden van je leven. En het vierde waar ik het volgende week over ga hebben. Is de Heilige Geest is gegeven om zijn lichaam, de kerk, op te bouwen. Om anderen op te bouwen. En dat doet hij fantastisch. En daar gaan we volgende week nog even wat meer naar kijken. Maar voor nu is dit genoeg. Ik wil jou uitdagen. Want ik wil gewoon vragen aan de Heilige Geest. Of die gewoon jou vanaf de plek waar je bent wil bedienen. Eén van de dingen wat ik weet rondom de Heilige Geest is, ik heb dat voor mij heeft Benny Hinn daar een keer uitgelegd, de Holy Spirit is a gentleman. En je hebt ook andere geesten in de Bijbel. Je hebt ook demonen. En demonen die zijn geen gentlemen. Demonen hebben altijd als doel om te controleren. Die willen jou overnemen. De Heilige Geest zal dat nooit doen. Dus een hele mooie tekst die zegt, de geest van de profetie is onderworpen aan de geest van de profeet. In die zin, dat Gods geest nooit over jouw grenzen heen gaat. Juist niet. Als er iemand is die grenzen respecteert, dan is het de geest van God. Daarom, de goede herder, daar wordt ook over gezegd, die komt door de deur binnen. Die gaat niet via een achteringang. Satan, die wil via achteringangen binnenkomen. Die wil je controleren, die wil je pakken. Die wil jou via zonde enzovoort in zijn greep krijgen en dan kettingen om je heen leggen en je binden. De Heilige Geest doet dat nooit. De Heilige Geest gaat nooit over jouw grenzen heen. Dat is prachtig, dat is heel mooi. Maar dat houdt ook iets in. Dat de Heilige Geest binnenkomt als je daarvoor openstelt. Als je zegt, Heilige Geest, doe maar, kom maar. Ik doe de deur Open de deur van mijn hart, Heer. Ik doe de deur voor u open. Ik vind het fantastisch dat Jezus tegen zijn 12 discipelen zei, en die andere 120, van wacht. Wacht op de belofte van de Vader. Wat hebben die gasten daar een dikke 10 dagen gedaan? Of hoeveel dagen was het? Ja, volgens mij 10 dagen. Is voortdurend in verwachting zijn van wat God wilde doen. Ze wisten, ze hadden geen idee wat hun zou overkomen. Maar zij deden de deur van hun hart open. Ze zeiden, Heilige Geest, doe maar. Die grenzen, die kaders die ik van u heb, en dat kan een kader van angst zijn, dat kan een kader zijn dat je juist die teksten over de Heilige Geest overslaat, of dat kan een kader zijn dat het helemaal juist grenzeloos is. En beide dingen mag je aan God overgeven. En zeggen, Heer, ik open de kaders die ik over u heb, ik zet opnieuw de deur open. Geest van God, tijdens deze zomermaanden, tijdens deze zomerweken, tijdens deze dagen, Heilige Geest opnieuw, kom maar. Spreek maar. Bedien mij maar. En inderdaad, zoals een van de mensen dat net zei, 's ochtends vroeg dat simpelweg doen en zeggen, Heilige Geest, hier ben ik. Ik ben beschikbaar, kom en spreek. Daar zit de Heilige Geest op te wachten. Want ja, hij is een gentleman. En ja, hij gaat niet over jouw grenzen heen. Maar, zodra een van zijn kinderen, waar hij zoveel van houdt, zegt, Heilige Geest, hier ben ik. Dan is hij daar gelijk. Dat vind ik het mooie, van dat hij vergeleken wordt met een wind. En een wind is het gevolg van dat er ergens een bepaalde leegte is. En dan beweegt de lucht van de plaats waar heel veel lucht is naar de plaats waar weinig lucht is. Als jij die deur openzet, dan is het als het ware, daar is dan even geen lucht. En de Heilige Geest zuigt zich zo naar binnen. En die wil je helpen. Om te zeggen van ja, ik wil het. Opnieuw, terug naar die eerste liefde, zoals Greetje dat zei. Of misschien voor het eerst de deur van je hart openzetten. Voor de bediening van de Heilige Geest. Dan ga ik een gebed bidden. Dan ga ik gewoon vragen dat de Heilige Geest zijn ding gaat doen. En dan daarna laat ik het aan jou. Of je wil blijven staan. Of dat je wil knielen. Of dat je wil zitten. Maakt me allemaal niks uit. In deze gemeente hou ik niet van tradities zonder inhoud. Dus ook dat we als mensen soms onze handen uitstrekken. Dat is niet iets omdat dat nou toevallig evangelisch, pinkster of charismatisch is, weet ik voor wat. Maar ik geloof dat dat een houding is die je ook in de Bijbel ziet van openheid. Dit is sluiten, dit is open. En als je het wil, als je gewoon een fysieke houding wil aannemen van ontvankelijkheid voor de werking van Gods geest. Waar je dus niet bang voor hoeft te zijn. Hij is niet vreemd, hij is niet gek. Hij is een persoon van de drie ene God die van jou houdt. Maar als je zegt, ik wil een fysieke houding aannemen. Om gewoon mij door hem te laten bedienen. Dan wil ik je vragen om op dit moment ook met mij je ogen te sluiten. En je handen te openen. Gewoon een houding van openheid. En ik ga een ogenblik in tongen bidden. En volgende week leg ik er wat meer uit. Ook over die tongentaal. Waar je echt niet bang voor hoeft te zijn. Maar ik wil gewoon vragen. Dat Gods geest jou bedient. En ik ga het eerst vanuit mijn bidden in de geest doen. En ik geloof dat daar vanuit onder andere, maar het is gewoon de geest die het doet, dat hij jou gaat bedienen. En als je zelf in tongen spreekt, mag je met me meebidden. En anders maar niet, dat maakt helemaal niet zoveel uit. Heilige Geest, Heilige Geest, Heilige Geest. Heilige Geest, bedien uw kinderen op dit moment. Bedien uw kinderen op dit moment. Bedien dit huis op dit moment. Geest van God, Geest van God, Geest van God. Doe datgene wat alleen u kan doen. Doe datgene wat alleen u kan doen in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Dank u wel, Geest van God. Dank u wel, Geest van God. We wachten op u, Heer. We wachten op u, Heer. We verwachten het van u. En als jij hier bent en jij wil gewoon ja zeggen tegen de uitdaging van de Geest van God. Om je relatie met hem te intensificeren, te vernieuwen. Je er bewuster van te zijn. Zeg dan gewoon op dit moment ja. En praat met de Heilige Geest. Zeg gewoon simpel, ik open de deur van mijn hart. Ik open de deur van de tempel, van mijn lijf, van mijn geest. Zodat u er opnieuw in mag wonen. Help mij uw stem te herkennen. Help mij uw stem te onderscheiden. Vul mijn geest van God als meer dan ooit. Zodat in mij de wil van de Vader volbracht kan worden. En dat het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis ook in mij volbracht kan worden. Die heiliging, die rechtvaardiging, die gerichtheid op de grote opdracht, die liefde, het grootmaken van Jezus. En ook die eenheid van elkaar verstaan. Ik bid dat er in de huwelijken een overgave van zowel man als vrouw mag zijn. Aan de leiding van uw Heilige Geest. Heer, soms kunnen we heel krampachtig zeggen, de man is het hoofd van het gezin. Of de man is het priester van het gezin. De priester staat sowieso nergens. Maar Heilige Geest, u bent wel het hoofd van onze tempel. En elke verbroken communicatie herstelt u. Daarom bid ik in de huwelijken dat u, Heilige Geest, zowel van de vrouw als van de man het hoofd bent. En dat zowel man en vrouw luisteren naar uw instructies. Heer, ik bid Geest van God voor de tieners. Heer, dat ze mogen leven zoals u het van hun vraagt. Niet vanuit wetticisme of omdat het moet. Maar dat ze het mogen doen vanuit vervulling van uw Heilige Geest. Dat ze uw stem mogen verstaan voortdurend, alles. In alles, ook op school. Ook als er uitdagingen zijn. Ook als er verleidingen zijn. Ook als er misleidingen zijn. Ik bid in de naam van Jezus dat de tieners een onverstoorbare afstemming hebben op de stem van uw Heilige Geest. Dat ze mogen horen hoe u spreekt. Niet alleen op zondag en in diensten, maar elke dag van hun leven. In de naam van Jezus. Heer, ik bid voor de opa's en oma's. Heer, ik bid voor de ouderen. Mensen met kinderen en ook de mensen die misschien om de een of andere reden geen kinderen hebben. Heer, het gaat niet om gezin op dit moment, maar het gaat om volwassenheid in leeftijd. Heer, ik bid dat ze in alles en in alle omstandigheden afgestemd mogen zijn op het werk van uw geest. Dat ze mogen verstaan wat u te zeggen heeft. Zowel voor hun eigen leven als ook voor het leven van anderen. Dat ze vaders en moeders in deze maatschappij mogen zijn. Op de plaats waar ze staan, in Jezus' naam. Heer, ik bid voor de bazen, de mensen, bedrijfsleiders. De mensen die andere mensen onder zich hebben, waar ze leiding aan geven. Heer, dat leiderschap mag plaatsvinden vanuit de heerschappij en de afstemming van uw Heilige Geest. Dat ze zelfs in hun bedrijf, in hun financiën, in de keuzes die ze maken, dat ze dat niet doen zoals Adam en Eva het zonder u wilden doen, of zoals die gasten bij de toren van Babel het zonder u wilden doen. Heer, maar dat ze letterlijk zullen bouwen. Vanuit de openbaring van de Heilige Geest. Vanuit betrekking van u, Heilige Geest. In de grote beslissingen en in de kleine beslissingen. In de naam van Jezus bid ik dat, Heer. Heer, ik bid dat het gewoon heel natuurlijk en tegelijkertijd bovennatuurlijk zal plaatsvinden. Dat de bedrijven gezegend worden, omdat u door uw geest spreekt, ook op praktisch gebied. Heer, ik bid voor de mensen die in dienst zijn van bedrijven en van anderen. Heer, dat ze in hun functioneren dat mogen doen vanuit de afstemming van de Heilige Geest. En Heer, zo kan ik nog wel uren bidden. Zo kan ik nog wel uren doorgaan. Maar ik bid gewoon in Jezus' naam. Geest van God, bedien iedereen die hier is. En zo bid ik dat de genade van Jezus Christus, dat de liefde van de Hemelse Vader, dat de gemeenschap van de Heilige Geest met ons mag zijn, totdat u terugkomt in Jezus' naam.